lezen van de Bhagavad Gita zoals ze is, van het vierde hoofdstuk, Transcendentale Kennis, tekst nummer 9.
So we're reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 4, text 9, Transcendental, the chapter is called Transcendental Knowledge.
Janma karma same divyam.
Janma karma same divyam.
Evam yuvetti tatvata.
Evam yuvetti tatvata.
Jakta deham punarjanma.
Jakta deham punarjanma.
Naiti mam iti sojuna.
Naiti mam iti sojuna.
Janma karma same divyam.
Janma karma same divyam.
Evam yuvetti tatvata.
Evam yuvetti tatvata.
Chakta deham punarjanma.
Chakta deham punarjanma.
Naiti mam eti sarjuna.
Naiti mam eti sarjuna.
Janma.
Janma.
Geboorte.
Geboorte.
Birth.
Karma.
Karma.
Activiteit.
Activiteit.
Work.
Cha.
Cha. Cha.
Ook.
Ook.
Also.
Also.
Mee.
Mee.
Van mij.
Van mij. Of mine.
Divyam.
Divyam.
Transcendental.
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 Evam.
Evam.
Op deze manier.
Op deze manier.
Like this.
Jaha.
Jaha.
Iemand die.
Iemand die.
Anyone who.
Veti.
Veti.
Weet.
Weet.
Knows.
Tatvataha.
Tatvataha.
Werkelijk.
Werkelijk.
In reality.
Chakta.
Chakta.
Terzijde laten.
Leaving aside.
Deham.
Deham.
Dit lichaam.
Dit lichaam.
Punaha.
This body. This body.
This body. Punaha.
Punaha.
Opnieuw.
Opnieuw.
Again.
Janma.
Janma.
Geboorte.
Geboorte.
Birth.
Na.
Na.
Nooit.
Nooit.
Never.
Iti.
Iti.
Bereikt.
Bereikt.
Does attain.
Mam.
Mam.
Naar mij.
Naar mij.
And to me.
Eti.
Eti.
Bereikt.
Bereikt.
Does attain.
Saha.
Saha.
Hey.
Hey.
Arjuna.
Arjuna.
O Arjuna.
O Arjuna.
I guess that's the same. O Arjuna. O Arjuna. Wie de transcendentale aard van mijn verschijnen en activiteiten kent, wordt na het verlaten van zijn lichaam niet opnieuw geboren in de materiële wereld, maar bereikt mijn eeuwige woning, O Arjuna.
One who knows the transcendental nature of my appearance and activities does not, upon leaving the body, take his birth again in this material world, but attains my eternal abode, O Arjuna.
Commentaar. Het neerdalen van de Heer vanuit zijn transcendentale woning werd al in het zesde vers uitgelegd. Wie de waarheid van het verschijnen van de persoonlijkheid Gods kan begrijpen, is al bevrijd van materiële gebondenheid en keert daarom onmiddellijk terug naar het koninkrijk van God, zodra hij zijn huidige materiële lichaam verlaat. Zo'n bevrijding van het levend wezen van materiële gebondenheid is helemaal geen eenvoudige zaak. De impersonalisten en yogis bereiken alleen na heel veel moeite en vele, vele levensbevrijding. Maar zelfs dan is de bevrijding die ze bereiken opgaande in de onpersoonlijke Brahmajyoti van de Heer, maar gedeeltelijk en bestaat het gevaar op terugkeer naar de materiële wereld. De toegewijde daarentegen bereikt, nadat hij het lichaam heeft opgegeven, de woning van de Heer eenvoudig, omdat hij de transcendentale aard van het lichaam en de activiteiten van de Heer kent. Zo loopt hij niet het risico terug te moeten keren naar de materiële wereld. Oké, daar stop ik even.
Purport. The Lord's descent from his transcendental abode is already explained in the sixth verse. One who can understand the truth of the appearance of the personality of Godhead is already liberated from material bondage. And therefore he returns to the kingdom of God immediately after quitting this present material body. Such liberation of the living entity from material bondage is not at all easy. The impersonalists and the yogis attain liberation only after much trouble and many, many births. Even then, the liberation they achieve, merging into the impersonal Brahmajyoti of the Lord, is only partial. And there is risk of returning to this material world. But the devotee, simply by understanding the transcendental nature of the body and activities of the Lord, attains the abode of the Lord after ending this body and does not run the risk of returning to this material world.
Om Agyanati Marandasya Gyanmana Salakya Shakshurmitam Yena Tasmai Si Gurave Namah Shri Chaitanya Manovrisnam Stapitam Yena Bhutale Svayam Rupa Kadamayam Dadati Svaparantikam Vandeham Si Gurusi Yutapada Kamalam Si Gurun Vaishnavamscha Sirupam Sagrajatam Sagana Raganatam Ritam Tam Sajiva Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Deva Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sivisakum Tamascha Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadha Sivasadi Gaura Bhaktavinoda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare. It is new and kort voor Janmashtami.
It's very almost Janmashtami time.
En dus we beginnen onze meditatie op Krishna, zijn activiteiten, zijn kwaliteiten.
So we start to meditate upon Krishna's activities and his qualities.
En hier in de Bhagavad Gita, in dit vers, wordt gezegd dat wie werkelijk Krishna zijn verschijning, Krishna zijn activiteiten begrijpt, die hoeft niet opnieuw in deze wereld terug te keren.
And it's described that one here in this verse, that one who understands Krishna's appearance and activities does not need to return to this material world.
So word is dan Janmashtami. En een van de belangrijkste dagen in het jaar.
So it will be Janmashtami, one of the most important days of the year.
En in de geschriften lezen we over Nitya Kriya en Naimitika Kriya.
So in the scriptures we read about Nitya Kriya and
Naimitika Kriya.
Naimitika Kriya.
Nitya Kriya zijn de activiteiten van elke dag.
So Nitya Kriya are the activities of every day, the daily activities.
En Naimitika Kriya, dat zijn uitzonderlijke activiteiten.
And Naimitika Kriya are exceptional activities.
Zo is er in spiritueel leven een spirituele routine.
So in spiritual life there is a spiritual routine.
Elke dag staan we op dezelfde tijd op.
Every day we get up at the same time.
Elke dag is er Mangala Arati op dezelfde tijd.
Every day at the same time there is a Mangala Arati.
Dan elke dag chanten.
Then every day we chant.
Elke dag wat lezen van Srimad Bhagavatam.
Every day we read some Srimad Bhagavatam.
Dat zijn de Nitya Kriya activiteiten.
Those are the Nitya Kriya activities.
En het gaat om een momentum op te bouwen.
And the thing is to build up a momentum.
Het gaat erom om niet om dat één keer te doen, maar om dat echt regelmatig te doen.
And we should not just do it once, but we should do it regularly.
Net zoals we zeggen, Nityam Bhagavata Sevaya.
Like it is said, Nityam Bhagavata Sevaya.
Nityam Bhagavata Sevaya betekent dat we altijd, steeds weer opnieuw, het geabsorbeerd raken in het Bhagavatam.
So Nityam Bhagavata Sevaya means that we again and again we absorb we get absorbed in the Srimad Bhagavatam.
Zodat dat Srimad Bhagavatam gewoon een deel van ons wordt.
So that the Srimad Bhagavatam becomes part of us.
Zodat we in feite alles in onze omgeving gaan zien door het Srimad Bhagavatam.
So that we start to see everything in our surroundings through the Srimad Bhagavatam.
Je kan zeggen, het Srimad Bhagavatam geeft ons een raam waardoor we de wereld beschouwen.
You could say that Srimad Bhagavatam provides like a window through which we see the world.
Of op een andere manier kunnen we zeggen dat dat Srimad Bhagavatam komt in ons bewustzijn binnen.
Or we could say that Srimad Bhagavatam enters our consciousness.
Het begint dat je erop vertrouwt.
The beginning is that one has to have some faith.
Het is we lezen en het is logisch.
We read and then it's logical.
En daarom denken van ja, dat lijkt me waar.
And then we think yes, it seems true to me.
En op die manier ontwikkelen we wat vertrouwen in de kennis van Bhagavatam.
And this way we develop some faith in the knowledge of Srimad Bhagavatam.
En dat is eigenlijk waar het hart een verandering doormaakt.
And that's where our heart transforms.
En het is die verandering van het hart wat in het Bhagavatam beschreven wordt.
And it is this change of heart that is described in Srimad Bhagavatam.
Er is zelfs een hoofdstuk dat daar naar genoemd is.
There's even a chapter which is called like this.
So het draait erom waar ons hart op gericht is.
So the matter is on what our heart is focused.
Je kunt denken aan als je denkt de plaats van mijn geboorte, het land van mijn geboorte.
If you think about the place of your birth.
En denkt, ja, dat is gewoon heel belangrijk voor mij.
And you think, yeah, that's really important for me.
Daar wil ik meer en meer over weten.
I really want to know more and more about it.
Dan gaan we daarin investeren. Dan gaan we daarover lezen.
Then we invest, we start to read about it.
Dan gaan we proberen meer en meer uit te vinden.
Then we try to find out more and more about it.
En geleidelijk aan raken we ook steeds meer gehecht aan die plaats.
And gradually we also become more and more attached to that place.
En identificeren we ons meer en meer met die plaats.
And we identify more and more with that place.
En dan denken we, ja, dat ben ik.
And we think, that's me.
Dat is een stukje van mij.
It's part of me.
Een stukje, ik ben een Limburger.
I'm from Limburg.
Of ja, dat denken we dan.
That's what we think.
En dan, ja, dan kun je toch voor grote verrassingen komen te staan.
But that may lead to big surprises.
Ja, want er is geen garantie dat het leven leven na leven steeds opnieuw maar weer Maastricht wordt.
Because there is no guarantee that life after life we will be born in Maastricht.
Dat is niet zo zeker.
It's not certain.
Srila Prabhupada die had het over voetballen.
Srila Prabhupada spoke about playing football.
En hoe in een voetbalveld er zoveel mensen achter die bal aanhollen.
In a football field so many people are running behind the ball.
En Prabhupada zei, we denken dat we de spelers zijn.
Prabhupada said, we think we are the players.
Maar in feite zijn we de bal.
But actually we are the ball.
Want we kunnen elk moment hier eruit geschopt worden.
Because any moment we can be kicked out.
Ja. Ja. Dus zo is het ook met de plaats van onze geboorte. Ja.
So it's the same with our place of birth.
Ineens is het voorbij.
All of a sudden it's over.
Maar als we daar al ons
vertrouwen in geïnvesteerd hebben. Dit ben ik.
But if we have invested all our faith in it, that this is me.
Ja, dan is het natuurlijk heel moeilijk om dat los te laten.
Then it's very difficult to give that up.
Ja. En zo investeren we in zoveel dingen.
And this way we invest in so many things.
We investeren in onze opleiding.
We invest in our education.
Ik bedoel, wat voor graad we hebben, wat voor dan onze positie in de samenleving.
What kind of degree we have, what is our position in society.
Alles natuurlijk geeft status.
Everything provides some status.
En ja, in het Sanskriet heet dat upadhi.
In Sanskrit, this is called upadhi.
En upadhi betekent dat we een zekere identificering hebben met uiterlijke dingen.
Upadhi means we have a certain we identify with external things.
Ik heb mijn bril, die ziet er intellectueel uit.
It says he has his glasses, which make him look intellectual.
En, ja, dat helpt. Dat helpt. Imago.
It helps for our image.
En zoveel dingen op die manier.
So many things.
Alles draagt er aan bij. Kijk, zo'n chadder is natuurlijk ook geweldig.
Like, this chadder is also helping very much.
Ja, ik bedoel, het ziet er zo nonchalant uit.
It looks very casual.
En tegelijkertijd hel oranje en zo.
And it's very orange.
Ja, dat zijn allemaal mooie dingen.
They all are nice things.
En alles geeft een zekere bevestiging van onze identiteit.
So everything provides a kind of confirmation of our identity.
En die identiteit die door zoveel uiterlijke dingen bepaald wordt, wordt gewoon een deel van ons.
So that this identity that is being determined by so many externals, it becomes part of us.
In de antropologie zeggen ze dat de mens is opgebouwd uit lagen van zijn natuur en cultuur.
In anthropology, it is said that the human being is built up out of layers of his culture and
his nature and his culture.
His nature and his culture.
En die twee die zijn zo met elkaar vergroeid dat je ze niet meer kunt scheiden.
And those two are so much intertwined that you cannot separate them anymore.
Ja. En ja, dat merken we ook aan onszelf.
We can notice this about ourselves.
Dus Krishna bewustzijn begint met het uitvinden over Krishna.
So Krishna consciousness starts with finding out about Krishna.
We horen over Krishna.
We hear about Krishna.
En dan spreken we over Krishna.
And we talk about Krishna.
Ja. Hij heeft lotus ogen.
He has lotus eyes.
Lotus handen en lotus voeten.
Lotus hands and lotus feet.
Een lotus navel.
And a lotus navel.
En op die manier kunnen we de kwaliteiten van Krishna ontdekken.
And in this way we can discover the qualities of Krishna.
Maar het is niet een intellectuele kwestie.
But this is not an intellectual matter.
Het is meer een gevoelsmatige kwestie.
It's a matter of feeling.
We raken gehecht aan Krishna.
We get attached to Krishna.
In het zevende hoofdstuk van de Bhagavad Gita, in het eerste vers zegt het Maya Shaktamanam Partha Yogi Union met Asraya.
So this is the seventh chapter, verse 1.
En daar zegt het dat we gehecht raken, dienen te raken aan Krishna, en tatsvinu, dan te horen over Krishna.
And there it says that we should become attached to Krishna and then hear about him.
And by hearing, en door horen, raken we gehecht aan Krishna.
And by hearing again and again about him, we get attached to Krishna.
En dat is natuurlijk uiteindelijk de wat ons ons wat ware Krishna bewustzijn inhoudt.
And that is what ultimately Krishna consciousness means.
Als je de Bhagavad Gita bestudeert, dan kun je daar ongetwijfeld allerlei relevante informatie uithalen.
When you study the Bhagavad Gita, you can get all kinds of relevant information.
Gisteren en die informatie heeft consequenties voor ons dagelijks leven.
And this information has consequences for our day-to-day life.
Zo sprak ik gisteren over het concept van de ziel, zoals dat bestond in volgens verschillende filosofieën.
Yesterday Maharaj was reading about the concept of the soul according to different philosophies.
I was speaking about it, not reading.
Oh, yes. Maharaj was speaking about it.
En het ging over hoe in het oude Griekenland, vinden we in de Ilias en de Odyssee, vinden we hoe Homerus beschrijft dat de ziel na het leven blijft bestaan en dan naar de Hades gaat, naar de onderwereld.
So in Greek philosophy, it's described how the soul...
In de Ilias en de Odyssee van Homerus.
Van Homerus, yes. How the soul goes to
the underworld.
The underworld, yeah.
The Hades.
The Hades. Okay.
En ja, en dus dat was eigenlijk. En dan zien we de eerste vroege Griekse filosofen, zoals Pythagoras.
So we see the early Greek philosophers like Pythagoras.
En die had allerlei herinneringen aan vorige levens.
Who had all kinds of memories of past lives.
Hij wist dat hij al een dier geweest was, een plant geweest was, al een vrouw geweest was, verschillende gedaantes aangenomen.
He knew that he had already been a plant, an animal, a woman.
And so many other forms.
And so many other forms.
En op die manier, ja, die had een concept van reïncarnatie.
So he had a concept of conception about reincarnation.
En dan zie je dus Socrates. En Socrates was niet bang om dat gif, de hemlock, te drinken, want hij wist gewoon dat hij eeuwig was.
And then there is Socrates, who was not scared to drink poison because he knew that he was eternal.
En daarna krijgen we Plato. En Plato die heeft het idee van er is een wagen getrokken door twee paarden die rijdt in de lucht.
And Plato, who comes after that, he has the idea that there is a chariot which is being carried, pulled by two horses, going traveling through the air.
En één paard is een wit paard en het witte paard wil naar boven, en er is een zwart paard en dat wil naar beneden.
So there's two horses, one is white and wants to fly up, and the black horse wants to fly down.
En het zwarte paard is vertegenwoordigt zinnelijk verlangen, en het witte paard meer een spirituele instelling.
So the black horse represents sensual desires, and the white horse has a more spiritual inclination.
En dan krijg je de passagier. Dat is dan de ziel. Die heeft dan tot zijn beschikking reden, verstand.
So the passenger, he has his common sense, his verstand.
That's right. Common sense. His intelligence. Capacity for reason.
Reasoning.
En die kan dan een keuze maken tussen die twee.
And he can make a choice between the two.
Nou, dat was Plato.
So that was Plato.
En dan gaan we wat verder en dan komen we aan bij de volgende generatie. Dat is Aristotle.
Then we come to the next generation, which is Aristoteles.
En Aristoteles, ja, in het Nederlands, die zei dat er is een verschil tussen de ziel van een plant, de ziel van een dier en de ziel van een mens.
And Aristotle said that there is a difference between the soul of a human,
the soul of a plant, the soul
plant
of
and an animal.
An animal and a human. Yeah.
And a human.
Hij zegt dat een plant houdt zich bezig met voeding.
A plant is occupied with getting food.
En een dier met voeding en bewegen.
And an animal moves and eats.
Okay. En een menselijk wezen ook met voeding, met bewegen. En dan heeft het menselijk wezen ook weer dat verstand, de reden.
And the human being moves, eats and has a capacity to reason.
Ja, oké. Dan zegt hij van, als er iets blijft bestaan na de dood, dan kan het niet alleen maar dat eten of dat zoeken naar voedsel en die beweging zijn. Want dat hoort bij het materiële domein.
So he says that if anything stays after death, it cannot be that looking for food or moving, because that is part of the material platform.
So het enige wat het potentieel heeft om aan de geboorte voorbij te gaan, geboorte en dood voorbij te gaan, is reden, zegt hij dan.
So he says the only thing that survives is reasoning.
Hmm. Op die manier zegt hij van, dus de plantenziel en de dierenziel zijn niet eeuwig.
And so he says the soul of animals and plants are not eternal.
Ja, het gaat steeds van omlaag naar op. Het begin met de plant, dan het dier, dan de mens.
So it's going from the plant to the animal to the
human
being.
Okay, dus hij zegt alleen de ziel van het menselijk wezen is eeuwig.
So he says only the soul of the human being is eternal.
Ja, dat was natuurlijk toch wel eventjes een kleine, wel interessante draai aan het hele gebeuren.
So that's quite an interesting turn to the switch to the whole thing.
En we zien dan dat het christendom vinden we natuurlijk dan in de Bijbel.
So Christianity we find in the Bible.
En wat we daar vinden is eigenlijk korte verhalen. Een verzameling van korte verhalen van gebeurtenissen.
So in the Bible we find short stories about happenings.
En in ieder van die verhalen bevat een wijsheid, een les, een instructie.
And every one of those stories contains a wisdom, an instruction.
Maar als je nu vanuit de Bijbel wilt verhalen systematisch hoe de ziel eigenlijk in elkaar zit, dan moet je dat overal, van overal bij elkaar gaan zoeken.
But if you want to find out from the Bible about the soul, then you have to look it up from everywhere a little bit.
So, daarom was Augustinus dan, die probeerde dat te doen in zijn theologisch werk.
So, Augustinus, he tried to do that in his writings.
Theological writing.
Theological writings.
En hij vond dat hij gewoon gebrek aan informatie had.
And he thought he had a lack of information.
Dus hij leunde een beetje op Plato.
So he leaned a bit on Plato.
En hij nam van alles over de ziel van Plato.
And he took all kind of things about the soul from Plato.
En dan in het jaar 800 kwam islam op en die begonnen te lenen van Aristotel.
So then in 800 came islam and they started also to take from Aristoteles information.
En het resultaat was dat geleidelijk aan die filosofieën doordrongen in die religieuze tradities.
So the result was that gradually these theories got into these the religions.
En in het jaar 1100 krijg je dan Thomas Aquinas, die dan Aristoteles het christendom inbrengt.
And then in 1100 there is Thomas of Aquinas, and he brought Aristoteles into Christianity.
En het resultaat is dat dieren hadden geen ziel.
And the result was the animals have no soul.
Ja. En dat vinden we dan weer terug in het jaar 1600 nog wat bij Descartes. Dieren hebben geen ziel.
And then we find that again in 1600 in Descartes, writings of Descartes, that animals have no soul.
So dat is toch wel interessant eventjes om dat even na te trekken hoe dat zo allemaal ontstaan is.
So it's interesting to see how that came into existence, this.
Ja, dit idee. En kijken we dan naar de Bhagavad Gita, dan merken we dat de Bhagavad Gita heeft een hele systematische beschrijving van de ziel.
Then if we read Bhagavad Gita, then we see that the Gita has a whole systematic description of the soul.
Het beschrijft gewoon, de ziel is eeuwig.
It says the soul is eternal.
De ziel is een heel klein deeltje.
The soul is a very small particle.
De ziel is een klein deeltje van Krishna, maar mij van zo Jivaloke.
The soul is a very small particle of Krishna.
De ziel kan niet vernietigd worden.
The soul cannot be destroyed.
Door geen enkel wapen, niet door vuur, niet door wind, niet door water.
Not by water, not by fire, not by the wind.
Nooit was er een tijd dat jij niet bestond of ik niet bestond.
Never was there a time that you did not nor exist and I did not exist.
En op die manier wordt die hele ziel eigenlijk vrij gedetailleerd beschreven.
And in this way, the soul is being described very to great detail.
De Bhagavad Gita beschrijft echter de ziel niet alleen.
But the Gita does not only describe the soul.
Not the soul in itself. De Gita beschrijft de ziel in relatie met Krishna.
The Bhagavad Gita describes the soul in relation to Krishna.
En het maakt het duidelijk dat uiteindelijk de positie van de ziel is om Krishna te dienen.
And makes it clear that ultimately the position of the soul is to serve Krishna.
En het legt ook uit dat de ziel Krishna's energie is.
And it explains that the soul is Krishna's energy.
En het zegt dat er zijn 8 elementen van materiële energie.
And it describes that there are 8 elements of material energy.
Lucht, water, vuur, ether, aarde.
Air, water, fire, ether.
Earth.
Earth.
En geest, intelligentie en vals ego.
And then there's the mind, intelligence and false ego.
En deze elementen zijn de externe energie van Krishna.
And these elements are the external energy of Krishna.
En dan hoger dan dat is de ziel.
And higher than that is the soul.
Dus het heeft duidelijk gemaakt wat zo ongeveer de positie is van de ziel.
So it has made clear what is the position of the soul.
En dat dan er vele zielen zijn.
And that there are many souls.
Die zich bezighouden met het exploiteren van de materiële energie.
That are busy trying to exploit material energy.
En die proberen dan het hele universum uit te buiten.
They try to exploit the whole material universe.
Dus de Bhagavad Gita, die beschrijft niet alleen iets over Krishna, maar die beschrijft ook iets over onszelf.
So Bhagavad Gita doesn't only describe Krishna, but also it describes us.
En de Bhagavad Gita zegt Vidya Vinaya Sambhane Brahmanika Vihastini Sumichaiva Swapakacha Pandita Samadarsinaha. Het zegt dat er zijn zoveel levende wezens.
So the Gita says there are so many living entities.
En een wijze die ziet een hond of een hondeneter, een mens, een wijze of een olifant, allemaal als hetzelfde, op hetzelfde niveau.
So a wise person sees a dog eater, a man, an animal, everyone on the same platform.
Want hij ziet overal dezelfde ziel.
Because he sees everywhere the same soul.
Dus de Bhagavad Gita geeft ons een oriëntatie.
So Bhagavad Gita gives us
orientation. Yeah. Hoe zeg je dat?
Een beacon.
Huh?
Beacon.
Oké.
Okay.
Okay, very creative. Het geeft ons een overview, hoe zeg je dat op het Nederlands?
Een overzicht.
Dankjewel.
Dat was van Kurupo.
Het geeft ons een overzicht, een blik op onze situatie en waar we zijn.
It gives us an insight about our situation and where we are.
En wie we zijn.
And who we are.
En wie anderen zijn.
And who others are.
En dan geeft het ons een inzicht in onze relatie met Krishna.
And then it shows us our relationship with Krishna.
En de Bhagavad Gita uiteindelijk benadrukt dat als we die relatie met Krishna verder ontwikkelen, dat we dan eigenlijk geluk gaan vinden.
And Bhagavad Gita describes that when we further develop our relationship with Krishna, then really we will find happiness.
En dus de Bhagavad Gita is eigenlijk een hele systematische verhandeling.
So Bhagavad Gita is a very systematic book.
En nu komen we dan op het punt aan dat we over Krishna beginnen te spreken.
So now we are at the point where we start to talk about Krishna.
En ze janma karma samedivyam evam yuvetitattvataha. Iemand die de waarheid kent, vetitattvata, veti is weten, hadden we kunnen raden.
Ja, yeah. So somebody who knows veti, veti means weten, we could have guessed. Quite similar.
Sounds in similarity with the Dutch word weten.
Yes. En het woord Veda is daar ook aan gerelateerd.
Also the word Veda comes from
Veti.
Veti.
Weten. Ja. Dus kennis.
Knowledge.
De Engelsen waar die het vandaan hebben, knowledge, dat zou ik ook niet weten.
We wonder where the British got the word knowledge.
Anyway. Knowledge, knollen en citroenen.
Ja, maybe gern.
Maybe. We kunnen. In ieder geval, dat kunnen we nakijken in taalkundig.
We can look it up in some
taalkundig
dictionary.
Ja, iets wat de etymologische betekenis van het woord kan onderzoeken. In ieder geval gaat het om Krishna, om meer uit te vinden over Krishna.
It's about finding out more about Krishna.
En Krishna is interessant.
And Krishna is interesting.
Omdat Krishna onbegrensd is.
Because Krishna is unlimited.
Kijk, alles is begrensd.
Everything is limited.
Dus in het begin is het wel interessant.
So in the beginning it's interesting.
Maar na een tijdje wordt het saai.
But after some time it gets boring.
Want dan heb je het ontdekt eigenlijk, de essentie, en op een gegeven moment is er niets nieuws meer.
Because you have discovered the essence about something and then it's not new anymore.
Het is altijd hetzelfde.
It's always the same.
Ja, en dat is natuurlijk wat er gebeurt in deze wereld.
And that's what happens in this world.
Dus hebben we altijd iets nieuws nodig.
So that's why we always need something new.
Is er wat nieuws?
Is there any news?
Nee, niks nieuws.
No, there's no news.
Altijd hetzelfde.
Always the same.
De kauwgom is uitgekauwd.
De kauwgom is uitgekauwd.
The chewing gum has been chewed.
Ja. Dus Krishna is onbegrensd.
So Krishna is unlimited.
En hij heeft dan... dus het ontdekken van Krishna's kwaliteiten is een avontuurlijke ontdekkingsreis.
So to discover Krishna's qualities is a very... ontdekkingsreis. Discovery. An adventurous journey.
Ja. En dat is natuurlijk de essentie.
So that's the essence.
En ja, het volgende moment zijn we in Vrindavan.
And the next moment we are in Vrindavan.
En daar zijn Krishna en Balaram.
And there are Krishna and Balaram.
Ze zijn jong.
They are young.
Het zijn jongens eigenlijk.
They are boys.
Die met hun kalveren het bos ingestuurd worden.
They are being sent into the forest with their calves.
Ze spelen daar met hun vrienden.
They play there with their friends.
En we volgen een beetje het spel.
And we follow that game.
Het zegt dat ze daar van alles doen in dat woud.
It says that they do all kind of things in that forest.
Voordat ze erin gaan, hebben hun moeders aangekleed en ze zien er allemaal prachtig uit. Ze zijn met juwelen versierd.
Before they go to the forest, they have been dressed by their mothers and they look very beautiful, decorated with all kind of jewels.
Maar ze vinden die juwelen niet zo aantrekkelijk en dat verbergen ze met dingen uit het woud, bladeren en bloemen enzovoort.
But they don't think those jewels are so attractive and they cover them with some leaves and things from the forest.
Vroeg in de ochtend als Krishna opstaat, dan zijn alle anderen al wakker.
In the early morning when Krishna gets up, all the others are already awake.
De koeherdersjongen die slapen op het dak van hun huis.
The cowherd boys they sleep on the roof of their house.
En in het midden van de nacht staan ze op en de haren van hun lichaam staan overeind van extase.
In the middle of night they get up and the hair of their body stands on end due to ecstasy.
Ze kunnen niet wachten om op te staan.
They cannot wait to get up.
Dus ze zijn allemaal verzameld en Krishna slaapt nog steeds.
They are all gathered and Krishna still sleeps.
De koeien, hun uiers zijn helemaal vol.
And the udders of the cows are completely full.
En het is hoog tijd dat ze gemolken worden.
And they need to be milked.
Maar niemand, ze staan niemand toe om in de buurt te komen.
But they don't allow anyone to come near them.
Krishna heeft moeite om wakker te worden.
Krishna is taking time to wake up.
En moeder Yasoda komt, Krishna, het is toch echt tijd, het is al licht, het is echt tijd, je opstaat nu.
So mother Yasoda says, Krishna, it's already light, you have to get up now.
En Krishna die maakt een soort een geluid van...
Krishna says,
En staat nog steeds niet op.
And still doesn't get up.
Zij heeft Mahanarayan olie bij haar.
She has Mahanarayan oil with her.
Ja. En ze masseert Krishna met die olie.
And she massages Krishna with that oil.
Ja. Vroeg in de ochtend, nou, daar wordt hij langzaam dan toch wakker van.
So then gradually Krishna wakes up.
En dan, ja, dan hoort hij de koeien loeien daarbuiten.
Then he hears the cows are mowing.
En hij besluit dan om eerst de koeien te gaan melken.
And then he decides to first milk the cows.
Zelfs nog voor hij zijn ochtendbad genomen heeft, gaat hij naar buiten, melkt de eerste koeien en dan laten alle andere koeien zich ook melken.
So, before he took a bath, he milks the first cows and then all the other cows they also allow.
En daarna gaat hij dan de badkamer in en daar is het een hele ja, er zijn allerlei persoonlijkheden die wachten op hem met allerlei potten met water.
And then he goes into the bathroom and there are all kinds of persons who wait for him with pots of water.
En het wordt een hele abhishek in feite.
They perform a whole abhishek.
Een abhishek is een baadceremonie die aan de deities worden aangeboden.
An abhishek ceremony is a bathing ceremony offered to the deities.
En in feite is dat wat er in de spirituele wereld elke dag gebeurt.
And actually that is what happens every day in the spiritual world.
Er zijn allerlei assistenten die potten met water aangeven en dan Yasoda die engageert verschillende koeherdersjongens om te helpen met het baden.
There are all kinds of persons who are ready with pots and Mother Yasoda she engages cowherd boys to bathe Krishna.
Yeah, she herself does it also.
She also does it herself.
Yeah. En op die manier is ondertussen is Balaram's moeder, die is al in de keuken.
In the meantime, Balaram's mother is already in the kitchen.
Die begint vroeg in de ochtend, al voor Krishna opstaat, al te koken.
She already starts to cook before Krishna gets up.
Ondertussen is er een draagstoel gestuurd naar het huis van Srimati Radharani.
In the meantime, there has a palanquin has been sent to the house of Radharani.
Dit is beschreven dat dit vindt al plaats nadat Srimati Radharani in Javad woont.
This happens after Radharani, Srimati Radharani started living in Javad.
Dat is toen ze getrouwd was.
That's when she was married.
To Abhimanyu.
To Abhimanyu.
Ja, dat is weer een verhaal apart.
That's a whole different story.
Dat laten we even voor wat het is.
We let it for what it is.
In ieder geval wordt Radharani dan in de ochtend. Die, haar schoonmoeder laat haar elke dag gaan om te koken voor Krishna.
Her mother-in-law lets her go every morning to cook for Krishna.
Omdat Purnamasi, die heel erg wijs is, gezegd heeft dat door Yasoda tevreden te stellen, dat die is de koningin van Vrindavan, dan krijgen ze veel rijkdom.
So the mother of Radharani, the mother-in-law of Radharani, she allows Radharani to go because Purnamasi, who is a very wise person, she said that by pleasing Yasoda, mother Yasoda, they will get a lot of riches.
Mm-hmm. Ja. Ja, dat klinkt heel overtuigend natuurlijk. En ja, dus Radharani komt dan uiteindelijk ook om te koken.
So Radharani then comes there to cook.
En ja, die maken een ongelooflijk ontbijt voor Krishna.
They make an incredible breakfast for Krishna.
Ik bedoel, niet zomaar een klein ontbijtje. Well,
it's not just a small little breakfast.
Nee, het is een stevige maaltijd.
It's a good meal.
En er staat van alles op de tafel.
Is there are all kind of things on the table.
En dan, zegt moeder Yasoda, maar Krishna, je eet helemaal niks. Terwijl hij heel wat eet, hoor.
And then Mother Yasoda says, but Krishna, you're not eating anything. Although he took quite some food.
Daar komt het. Ik denk dat dat de oorspronkelijke moeder is. En dat daar alle andere moeders het van hebben.
So Maharaj thinks that that is the original mother. And that's why all the other mothers also say the same thing.
Het grootste plezier van een moeder is om je te veel te laten eten.
The biggest pleasure of a mother is to feed you too much. I think my son agrees. He always tells me.
In ieder geval. Ja, en dan, wat Krishna dan doet, dan gaat hij naar het huis van de buren.
So then what Krishna does, he goes to the house of the neighbors.
En dan neemt hij nog een keer ontbijt.
And he again takes another breakfast.
En het is geen probleem met de tijd.
There's no problem with time.
Hij gaat gewoon naar het huis van alle buren en hij eet overal.
He just goes to all the neighbors and eats everywhere.
En ze zeggen, ja, maar zo blijft hij de hele dag eten.
So you could say, yeah, but that way, in that way he eats the whole day.
Nou, nee, dat is helemaal geen probleem, want het blijft gewoon ontbijttijd.
Oh. It's no problem, because it always remains breakfast time.
Het blijft gewoon ontbijttijd tot hij eindelijk genoeg ontbeten heeft.
It stays breakfast time until he feels he had enough.
Ja. Zo, op deze manier begint Krishna zijn dag.
So that's how Krishna starts his day.
En dan wordt het tijd om naar het woud te gaan. En dan, ja, dan komen er, het zegt, onbegrensde koeherdersjongens uit de huizen. En iedere koeherdersjongen heeft een onbegrensd aantal van kalven.
So then unlimited cowherd boys, they appear from their houses and they all have an unlimited number of calves.
Dus je kunt je voorstellen wat voor verkeersopstoppingen dat zou moeten geven.
You can imagine what a traffic jam it causes.
Huh? Maar het verkeer zit niet vast, alhoewel het nauwe bospaden zijn.
But the traffic is not jammed, even though there are very narrow paths in the forest.
En toch, op de een of andere manier passen die allemaal.
Somehow or other they all fit.
En het wordt beschreven dat Nanda Maharaj die heeft grote goshalas.
And it's described that Nanda Maharaj has huge goshalas.
En dat de poorten van die goshalas in de ochtend die openen en uiteen komt een witte stroom die net is als de ganges.
So it's described that the gates to these goshalas they open and from one of them comes a stream of a white stream like the Ganga.
Ja, like the heavenly Ganga actually.
Like the heavenly Ganges.
De Akash Ganga.
The Akash Ganga.
En de andere komt een zwarte stroom van alle buffalo's. Van de buffels.
And from the other comes a black stream of buffalo's.
En dat is zoals de Yamuna.
And that is like the Yamuna.
En die twee stromen komen samen en zo gaan ze naar het woud.
And the two come together and like this they enter into the forest. Ja.
In Amsterdam, daar woont Parvide Prabhu, een Prabhu-discipel in Nederland.
In Amsterdam lives a devotee called Parvide Prabhu.
En hij is een acteur.
He is an actor.
Hij zei een keer tegen mij van, ik wil niet naar Vrindavan eigenlijk, want ja, ik wil toneel spelen, dus ik wil naar Dwarka.
He said, I don't want to go to Vrindavan. I like to be a player. I like to go to Vrindavan. To Dwarka,
an actor. Yeah. Maar ik heb hem uitgelegd dat, maak je geen zorgen. Want vaak genoeg doen die koeherdersjongens toneelstukken in het woud van Vrindavan.
So Maharaj told him, don't worry. Many times the coward boys, they perform dramas in the forest.
Ja. Dus Parvide kan ook daarheen.
So Parvide can also join there.
Geen probleem. We kunnen allemaal naar Vrindavan.
We can all go to Vrindavan.
Niemand hoeft er naar Dwarka.
Nobody needs to go to Dwarka for that.
Zeg, ja, maar Dwarka klinkt zo slecht, niet?
So he said Dwarka doesn't sound so bad.
In Dwarka is er geen elektrisch licht.
In Dwarka there is no electric light.
Wordt het niet donker dan?
Doesn't it get very dark?
Nee hoor, het wordt niet donker in Dwarka. Want ze hebben allemaal juwelen in de muur.
No, it doesn't get dark in Dwarka because they all have jewels in the walls.
En ze hebben zoveel juwelen in de muur dat de hele kamer is gewoon verlicht door de juwelen.
They have so many jewels in the walls that the whole room is lit up by the jewels light.
Nee. Ik heb dat nog nooit meegemaakt in werkelijkheid natuurlijk.
Maharaj of course did not experience it himself.
Maar ik ben wel in paleizen geweest waar alle spiegeltjes waren.
Well, so but he has been in palaces where everywhere there were mirrors.
Ja, kleine spiegeltjes.
Small little mirrors.
Helemaal, de wand en de plafonds. Die dan,
the ceilings, alles, the walls,
en,
everything full of mirrors.
En dan een paar kleine vlammetjes en dan pff, zoveel licht.
And with a few flames there was a huge amount of light.
Kun je voorstellen hoe het is met allemaal juwelen?
So okay, just imagine what it's like with full of jewels.
Dus zeggen ze nou, dwarke klinkt zo slecht nog niet. Juweeltje hier, juweeltje daar.
So, it's not bad, dwarka. There's jewels here, jewels there.
Kijk niet zuur, juweeltje op de muur. Juweeltje in het oor, juweeltje in de neus. Paar juweeltjes op de vingers. Juweeltjes
everywhere
op de
some
teen.
Jewels. On the toes.
On the fingers, on the walls, on the ears, on the nose. Zeg wel. En natuurlijk in Dwarka, daar worden koninklijke spijzen gegeten.
So in Dwarka, they eat very royal dishes.
Zeg wel, niet slecht, hè?
Not bad.
Dus waarom zouden we niet naar Dwarka gaan?
So why not go to Dwarka?
Oh nee. Nee. Dwarka, daar kunnen we niet heen.
No, we cannot go to Dwarka.
Zainanda Maharaj. Oh nee. Dwarka, daar kunnen we niet naartoe.
We cannot go to Dwarka, said Nanda Maharaj.
Maar hij stuurt wel elke dag boodschappers naar Dwarka.
But he sends every day some messengers to Dwarka.
Niet één, maar met korte tussenpauze elk moment vertrekt er een boodschapper van Vrindavan naar Dwarka.
So every day with...
Maar niet elke dag, van moment tot moment.
From moment to moment, with short intervals, messengers go to Vrindavan.
Go from Vrindavan to Dwarka.
From Vrindavan to Dwarka.
En andersom ook. And Krishna die stuurt elke dag allerlei boodschappers naar Vrindavan.
And Krishna sends all kinds of messengers to Vrindavan also.
En ze hebben snelle paarden.
And they have very fast horses.
Dus die racen heen en weer tussen Dwarka en Vrindavan, die boodschappers.
So they race up and down between Vrindavan and Dwarka.
Zodat er toch regelmatig nieuws is.
So there is regular news.
Maar ze gaan niet naar Dwarka.
But they don't go to Dwarka.
En waarom gaan ze niet naar Dwarka?
And why don't they go to Dwarka?
Waarom niet? Wat is daar tegen?
Why not? What is against it?
Houden ze niet van juwelen?
Don't they like jewels?
Om mee te spelen?
To play with?
Nou, zo slecht is het toch niet, een juweeltje hier, een juweeltje daar.
It's not so bad, all kind of jewels everywhere.
Nee, de inwoners van Vrindavan, die verlaten Vrindavan niet.
The inhabitants of Vrindavan, they never leave Vrindavan.
Maar Krishna verliet Vrindavan wel. Na 12 jaar ging hij weg van Vrindavan.
But Krishna did leave Vrindavan after 12 years.
Na zijn geboorte werd hij door zijn vader over de Yamuna gebracht naar Vrindavan. En daar was hij 12 jaar. En toen ging hij weg.
After his birth, he was brought to Vrindavan over the Yamuna. And after 12 years, he left.
En hij wilde naar Mathura.
He wanted to go to Mathura.
Akrura kwam met een wagen om hem te halen. En Krishna en Balaram gingen mee naar Mathura.
Akrura came with a cart. And Krishna and Balaram left with him to Mathura.
En iedereen in Vrindavan probeerde ze tegen te houden.
And everyone in Vrindavan tried to stop them.
De gopis grepen de teugels van de strijdwagen en probeerden hem tegen te houden.
The gopis, they grabbed the reins of the cart and they tried to stop him.
En is dat nou niet waar?
And isn't that strange?
Want ik dacht dat de gopis geen persoonlijk verlangen hadden.
Because I thought the gopis have no personal desire.
Ik dacht dat hun enige interesse was om Krishna tevreden te stellen.
I thought their only interest was to please Krishna.
En als Krishna naar Mathura wil, nou waarom dansten zij niet voorop?
So if Krishna wants to go to Mathura, why didn't they dance? The first ones to dance.
Waarom gooiden ze niet bloemblaadjes de hele weg naar Mathura?
Why didn't they throw flower petals all the way?
We gaan naar Mathura.
We're going to Mathura.
Nee.
No.
Nee, ze probeerden Krishna tegen te houden.
They tried to stop Krishna.
Hadden ze dan toch een persoonlijk verlangen?
Did they have then a personal desire after all?
Iets voor zichzelf?
Something for themselves?
Was het toch niet zo dat ze 100% ingesteld waren om Krishna tevreden te stellen?
Was it not true that they were 100% to just to please Krishna?
Nee, nee, ze wilden wel degelijk alleen maar Krishna 100% tevreden stellen.
No, they really wanted to just 100% please Krishna.
En toen zij zagen dat Akrura kwam om Krishna weg te halen uit Vrindavan, schudden ze hun hoofd in ongeloof.
And when they heard that Akrura came to take out Krishna to Vrindavan, they shook their head with disbelief.
Zeg, hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Hoe kan Krishna Vrindavan verlaten?
How is it possible? How can Krishna leave Vrindavan?
Hij is helemaal doorgedraaid.
He became mad.
Hij begrijpt niet meer wat uiteindelijk voor zijn eigen bestwil is.
He doesn't understand anymore what is good for himself.
Hij kan nooit gelukkig zijn buiten Vrindavan.
He can never be happy outside Vrindavan.
En nu wil hij naar Mathura. Wat moet er hem tegenhouden?
And now he wants to go to Mathura. We have to stop him.
Op de een of andere manier is hij gewoon in een waan geraakt. En hij laat zich wegnemen uit Vrindavan, de enige plaats waar hij gelukkig kan zijn.
He became in a sort of trance. And now he is carried away by out of the only place where he can be happy, Vrindavan.
En daarom waren de inwoners van Vrindavan niet bereid om Vrindavan te verlaten.
And that's why the inhabitants of Vrindavan didn't want to leave Vrindavan.
Alhoewel ze geen moment konden leven zonder Krishna, daarom stuurden ze dan steeds maar boodschappers heen en weer.
Although they couldn't leave for a minute without Krishna, that's why they were always sending messengers.
Maar ja, toen was er die zonneverduistering.
But then there was this solar eclipse.
En dat is op zich eigenlijk niet zo'n positief gebeuren.
Which is not such a positive happening. It's getting cold. Huh? She can just come and sit here.
There's so much space. You can sit. Your punishment is over. You can come inside now. No, it's okay. Idartum, mirza betje. Ja, maar toch erom. Aye, aye. Hoe dat dan maar zeggen, hè? Idartum, koffie zeggen ze niet.
It's very cold, huh? Sorry. It's a Dutch summer, you know? You never know.
Now leave a little bit. Let's go have a tour of sea. Pura gente. Up to you to the bamba.
You can give the chabashi.
Take it. Shanti Siddhati.
Thank you. Very cold.
Not together, they are okay. Humans are better than blankets. She needs a hot drink. Okay. Anyway, so we were with Krishna, and Krishna just left Vrindavan, lived in Dwarka, and messengers were going up and down between the two. Now, do it nog even in Nederland, so. Krishna, gewoon getting up to speed. Krishna was achtergebleven. Krishna was weggegaan. De inwoners van Vrindavan waren achtergebleven. Voelde voelde er steeds maar die scheiding tussen Krishna. En ze stuurden dan boodschappers heen en weer. En zo verstreek de tijd.
So they were sending up and down messengers, and this is how time passed.
En toen was er op een gegeven moment die zonneverduistering.
So then there was this eclipse.
En een zonneverduistering is niet een positief gebeuren.
An eclipse is not a positive happening.
Zodoende werd er besloten dat Vasudev een groot yagya zou organiseren in Kurukshetra.
So that's why it was organized, or Vasudev was going to organize a big yagya in Kurukshetra.
Een heilige plaats.
Sacred place.
En alle belangrijke, voorname persoonlijkheden uit het hele universum werden uitgenodigd.
En all very
prominent
personalities of the whole universe were invited there.
Zelfs halfgoden die waren uitgenodigd.
Even demigods were invited.
En Narada Muni die komt in Vrindavan voorbij en zegt: weten jullie dat er een ongelooflijk groot yagya georganiseerd wordt in Kurukshetra? En iedereen is uitgenodigd, behalve jullie.
En Narada Muni, he came to Vrindavan and he said, you know, there's a very big yagya in Kurukshetra and everybody has been invited except you.
En Nanda Maharaj zegt, wat? Iedereen is uitgenodigd en niet wij. Wij gaan ook.
En Nanda Maharaj said, what? Nobody, everybody is invited except us. We are going also.
En dat was de keer dat de inwoners van Vrindavan dan toch Vrindavan verlieten.
And that's the time that the inhabitants of Vrindavan, they left Vrindavan.
En ze kwamen daar in Kurukshetra. Ja. En het was natuurlijk een ongelooflijk moment.
So they came to Kurukshetra and it was an incredible moment.
Krishna was net met Vasudev.
Krishna was just with Vasudev.
En in een gesprek.
They were talking.
En op dat moment kwam Nanda Maharaj aan.
And that moment Nanda Maharaj arrived.
En Krishna die vergat gewoon dat Vasudev er was.
And Krishna forgot that Vasudev was there.
En hij zag alleen nog maar Nanda Maharaj.
He only saw Nanda Maharaj.
En hij begon, hij toonde daar een diepe emotionele gehechtheid aan Nanda Maharaj. Zoiets had hij ten opzichte van Vasudev nog nooit getoond.
And he showed so much deep emotion to Nanda Maharaj, which he never showed at any time to Vasudev.
Dus Vasudev was een little bit shocked.
So Vasudev was shocked.
Hij was ooit een beetje, sorry. Vasudev was een beetje gechoqueerd van, wat doet mijn zoon hier?
He thought, what my son does here now.
Maar toen zegt hij van, nou ja, maar het is ook wel begrijpelijk. Hij heeft natuurlijk lang gewoond bij Nanda Maharaj. Dus hij is gewoon gehecht geraakt aan Nanda Maharaj.
So we understand. He lived for a long time with Nanda Maharaj. So he grew attached to him.
Op dat moment kwamen een paar brahmanen.
At that moment some brahmins arrived.
En die brahmanen die zeiden tegen Vasudev dat hij moest komen voor het offer dat aan de gang was.
And those Brahmins, they said to Vasudev that he had to come for an offer that was happening.
Want anders konden ze niet de ongunstige invloeden van de zonneverduistering tegengaan.
Otherwise they could not counteract the inauspicious influence of the eclipse.
En Jiva Goswami zegt, waar is er een kwestie van ongunstige invloeden als Krishna persoonlijk aanwezig is?
And Jiva Goswami says, where is there a question of inauspicious influences when Krishna is personally present?
Waar Krishna is, wordt alles positief.
Where Krishna is, everything becomes positive.
Er is er helemaal niets negatiefs meer.
There is no more anything negative.
Er zijn geen problemen meer als er Krishna is.
There are no more problems when Krishna is there.
Waar Krishna niet is, daar is ruimte voor problemen.
Where Krishna is not present, that's where there is room for problems.
Ja. En uiteindelijk zien we dat, ja, de inwoners van Vrindavan vroegen aan Krishna om mee terug te komen naar Vrindavan.
And the inhabitants of Vrindavan, they ask Krishna to come back to Vrindavan.
En je hebt het beloofd.
You promised.
Hij zegt, ja, maar ik moet nog een paar demonen doden.
Yes, okay, but I still have to kill a few demons.
Oh, een paar nog maar.
Just a couple.
Anders kunnen we niet vredig leven in Vrindavan.
Otherwise we cannot live peacefully in Vrindavan.
Ik wil jullie niet in moeilijkheden brengen.
I don't want to get you into trouble.
Dus kan ik beter eerst die demonen doden en dan kom ik.
So I will kill the demons and then I will come.
Nou, de gopis die wilden daar niet naar luisteren.
The gopis, they didn't like it.
En deze keer grepen ze weer de teugel van Krishna's wagen.
And again they took the reins of Krishna's cart.
En ze begonnen eraan te trekken.
And they started pulling it.
En begonnen hem te trekken richting Vrindavan.
And they were pulling him towards Vrindavan.
En dat is natuurlijk het begin van ons Rathyatra.
And that is the beginning of our Rathyatra.
Ja. En zo trekken we dan elk jaar tijdens Rathyatra Krishna terug naar Vrindavan.
And that's how we pull every year Krishna back to Vrindavan.
Ja, so dit was een beetje over het Janma Karma Samedivyam, over de activiteiten van Krishna.
So we talked a little about the activities of Krishna.
Over de, in the context of the van de Bhagavad Gita.
In the context of Bhagavad Gita.
Waar we onze positie ook begrepen hebben als eeuwige ziel.
Where we also understood our position as eternal soul.
En dat ook diezelfde eeuwige ziel aanwezig is in alle levende wezens.
And that the same eternal soul is present in all living entities.
En dat het levend wezen ja, in deze wereld verstrikt raakt in het uitbuiten van de materiële natuur.
And that the living entity gets entangled in this material in this world by exploiting the material nature.
En als hij zich daarvan terugtrekt en zich in dienst van Krishna begeeft.
If he withdraws from this and he puts himself in the service of Krishna.
Dan aan het eind van dit leven kan men aan Krishna denken.
Then at the end of this life one can think about Krishna.
En dan zegt Krishna yam yam vapis vanam balam taritiyam tikaliram tam tamivaiti kunti asarati bababitaha. Wat je staat van bewustzijn is aan het eind van je leven, dat brengt je naar je volgende situatie.
And then Krishna says, whatever your state of consciousness is at the end of this life will bring you to the next life.
Ja. Nog een kort verhaal uit het leven gegrepen.
So, one more short story from real life.
Ik was 3 maanden geleden was ik in Radhadesh.
So Maharaj was in Radhadesh 3 months ago.
En om een beetje bij te komen van 20 jaar lang reizen.
To take some rest from traveling 20 years ago.
En toen kwam Bhagavati naar me toe. En ze zei,
then Mother Bhagavati came to see Maharaj.
En ze zegt, er is deze dame uit Liège, uit Luik.
She said, there is this lady from Liège.
Ja. Die is oud en die heeft nu kanker.
She's old and she has cancer.
En ze heeft in het verleden heeft ze geholpen met Food for Life.
And in the past she has been helping with Food for Life.
En ze heeft ook in Radhadesh soms wat dienst gedaan.
And she sometimes did some service in Radhadesh.
En nu komt ze hier de laatste tijd van haar leven in Radhadesh doorbrengen.
And now she has come to live here for her the last part of her life.
En wat denk je erover om haar een initiatie te geven?
What do you think of giving initiation to her, Diksha?
Ik zeg, doen we.
Maar hij zegt, let's do it.
Moeten we doen. En ja, zo is het dan gegaan.
And it happened.
En ze werd mijn discipel. En ze heette Manisha.
So she became Maharaj's disciple and her name was Manisha.
Die ziekte zat op verschillende plaatsen in het lichaam en ook had ze problemen met haar been. Ze kon niet goed lopen.
So the disease was in different places in her body and she couldn't walk properly.
Maar Vele toegewijden kwamen op bezoek. En,
a lot of devotees were visiting her.
En tja, ikzelf, ik ging regelmatig weg en kwam dan weer een paar dagen terug in Radhadesh.
En Maharaj was regularly going and coming back to Radhadesh.
En toen waren we daar aan het ja, op dinsdag waren we er weer.
So Maharaj came back last Tuesday.
En ja, toen ging het al wat slechter.
And it went a little bit downhill.
Dus we gingen daar nog even kijken.
So Maharaj went to see her.
En de volgende dag kwam Bhagavati bij me aan de deur en zegt dat heel slecht vandaag.
And the next day Bhagavati Mata, she came to see Maharaj, she said today she's very bad.
En goed, toen ben ik naar boven gegaan en heb ik daar een kirtan gedaan.
So Maharaj went to see her and he held kirtan there.
En tijdens die kirtan heeft ze er op de lichaam gedaan.
And during that kirtan she left her body.
En op aan het eind, de ogen werden gewoon rond.
And at the end her eyes became very big.
En ze chantte de maamantra.
And she chanted Hare Krishna.
En
ging. Incredible. Yeah.
En dat is net een paar dagen geleden dan gebeurd.
It just happened a few days ago.
En dan zeg je toch van... ja. Dat is dan iemand die op een gegeven moment gekozen heeft. Ik kies voor Krishna.
So it's somebody who at a certain moment said, I choose for Krishna.
Ze heeft natuurlijk wat dienst gedaan.
She did some service.
Ze was altijd enthousiast om iedereen prasadam te geven.
She was always enthusiastic to give everybody prasad.
En soms deed ze ook kirtan en danste ze ook erbij.
And sometimes she was dancing in the kirtan.
Alles tijdens Food for Life.
Everything during Food for Life.
Maar voor de rest wonen ze gewoon in Liège.
And part besides that she was just living in Liège.
Maar ze deed ook namen
hadden bij haar. Ze deed ook iets bij haar thuis. Later, ja. Deze programma's bij haar thuis. Dus ze deed wel wat. Maar het was ook niet zoveel.
Nee.
Dat is het punt wat ik wil maken. Dat
it wasn't, she was not doing that much.
Het was ook niet dat ze nou een super toegewijde was, weet je wel. Dus ze deed eigenlijk net wat jullie allemaal doen.
It's not that she was a super devotee. She just did what all of you are doing.
Nou ja, jullie weten beter dan ik wat je doet, hè?
So you all know better than me what you are doing.
Wat je wel doet en wat je niet
what
doet.
You do and what
dus
you
dat
don't.
Laat ik gewoon voor wat het is. maar ja, op een gegeven moment, het eind van haar leven, is dat toch allemaal samengekomen. Tot een punt waar ze zegt van... Waar ze gezegd heeft van ja, ik kies ervoor om aan het eind van mijn leven bij Krishna te zijn en bij de toegewijden te zijn, in de tempel te zijn.
So it all came finally together that she just chose at the end of her life to be with the devotees and with Krishna.
Nou ja, en de familie die moest dat allemaal maar accepteren.
And the family, they just had to accept.
Ja, ze had ook een dochter, kleindochter enzovoort.
She had a daughter, a granddaughter.
En ja, die moesten het accepteren. Zij verhuisde naar de Hare Krishna.
They had to just accept it. She was moving to Radhadesh.
En dat is niet zo gewoon voor een dame van bijna 80 jaar.
It's not so ordinary for an old lady of 80 years old.
En dat deed ze toch maar.
And she did it.
En dan zie je dat dan in een paar maanden in één keer zoveel genade.
And in a few months she got so much mercy.
Maar ze was het ook en ze was daar heel dankbaar voor.
She was very grateful. Yeah.
En dan zie je dus het resultaat.
You can see the result.
Dat ze dus op zo'n manier omringd door toegewijden in kirtan haar lichaam kan verlaten.
That she got so much mercy to leave her body surrounded by devotees chanting kirtan.
En dat dan toevallig de geestelijke leraar ook nog aanwezig was. Ja, ik had ook in Afrika kunnen zijn.
En
ja.
Also Maharaj, spiritual, the spiritual master was also present.
Ja,
could have been somewhere else.
Ja, als het een paar weken later geworden was, dan ga ik naar Afrika. Ja, 27 augustus ben ik weg.
Oh, 27th Maharaj is going to Africa. So.
Dus het is nog net, het is nog net gelukt op tijd. In zekere zin. Dus het was allemaal, we zagen allemaal hoe zij haar best deed.
We zagen how she was doing her best.
We zagen ook hoe de toegewijden alles deden om haar te ondersteunen.
We saw how all the devotees did everything to help her.
En we zagen dat Krishna er een hand in had.
And we see that Krishna was having his hand there.
En dat hij alles regelde.
And that he arranged everything.
En dat op een gegeven moment het allemaal tot een perfect einde kwam.
And that ultimately it came to a perfect end.
Waar zij haar lichaam verliet, terwijl ze de maalmantra hoorde en meeshant.
And when she left her body, she heard the Mahamantra and was chanting.
Ja, ik bedoel, als je dat voor elkaar krijgt, dan gaat het goed hoor.
If you can attain that, then you're doing very good.
Ja, dank je wel goed hoor. Dat zal ik wel zeggen, hè. Wat denk jij dan van Guru Padma?
What do you think, Guru Padma Prabhu?
Het doet me denken aan andere toegewijden, Bhakta Pol, een Belgische toegewijde.
Dat was nog iets anders. Hè?
Dat is een andere situatie.
Bhakta Pol die kwam gewoon naar Radhadesh, die deed een kirtan voor de deities en midden in de kirtan valt hij achterover. En dat was het.
Bhakta Pol, he came to Radhadesh. He performed kirtan for the deities. And all of a sudden he had a... He just left his body in the kirtan.
Ja. Maar in ieder geval, je ziet dus dat het verhaal van Manishe is misschien... is een verhaal over iemand die eigenlijk... Ja, tijdens haar leven bezig was met Krishna bewustzijn en dan komt het allemaal tot een punt waarin ze zich gaat overgeven en ja, dan krijg je wonderbaarlijke resultaten.
So the story of Manisha is she was living her Krishna conscious life and at the end it all came together and a wonderful situation happened.
En dat is Janma Karma Samedivyam. Als je eenmaal weet dat Christus de allerhoogste persoonlijkheid Gods is. En je bent ervan overtuigd. En je geeft je leven aan hem. Dan hoef je niet opnieuw terug te keren in deze wereld.
This verse, if you know that Krishna is God. And
you engage in service to him.
Engage in service, then you don't need to come back
to this world. Yeah.
May I say something?
Yeah.
Because I also went there a few times actually to Liège, to the Namahata.
Yeah.
And one day we were giving some class and I asked her, do you have a Bhagavatam, Srimad Bhagavatam?
No.
She had no Bhagavatam. Mm-hmm. So it's incredible how she just surrendered. Her face was so strong. But it's not that she was reading Bhagavatam or... no, it's amazing.
Ja. She...
Dus wat ik wilde zeggen, ik heb die Mataji een paar keer meegemaakt. En op een gegeven moment waren we bij haar thuis. En ik vroeg voor de lezingen of ze misschien een Srimad Bhagavatam had. Maar die had ze dus... Die had ze niet eens. Ze had geen Bhagavatam, dus... Haar Krishna bewustzijn was echt wat ze had begrepen en
wat ze,
dus dat is allemaal mogelijk.
Wat ze mij vertelde.
Ja.
Wat ze mij vertelde was dat ze was erg onder de indruk van Nityananda.
Oh, so she told Maharaj that she was very impressed by Lord Nityananda.
En in het geven van de mercy van de genade aan iedereen.
And she was impressed by giving mercy out to everybody.
En dat tijdens die Food for Life dat ze dat echt in die Dat ze daardoor gegrepen was, ja.
And she says that she was impressed by giving out this mercy during Food for Life.
En Rick, die zei dat ook. Ze wilde iedereen moest altijd prasadam hebben. Dat was.
She was trying to give everybody always prasadam.
En ja, so she just. She attracted the mercy. Ze heeft de genade van Nityananda aangetrokken.
She attracted the mercy of Lord Nityananda.
En zelfs als je dan Bhagavatam niet gelezen hebt, dat is oké. Chalega.
Yeah, it's. Even if you didn't read Bhagavatam. Yeah. It's amazing.
Ah.
Ik had gehoord dat zij een tijdens de verschijningsdag van Balaraam een toegewijde heeft gevraagd om een bloem op het altaar te leggen voor Balaraam om het te offeren. Met de vraag: neem mij zo snel mogelijk mee, want nu is mijn spirituele meester hier.
Mm.
En,
Ja, ze wilde echt wel.
Ja,
dat is ook. Ja, she's saying how during Balaam's appearance day she put a flower on the altar with a prayer: let me go as soon as possible, now my spiritual master is here. Mm. Ja, zo. So, Balaram is niet je naam.
Mm-hmm.
Mm.
Die vrouw had echt sterke geloof. Die vrouw had echt heel sterke geloof. En dat is echt belangrijk. Belangrijkste. Als je heel, heel sterk in geloof niet, zoals ik het zie.
She had strong faith. And she says that's very important.
Die geloof was sterker dan iets anders. Dat er overheerste alles in.
Her face was very, she says that her face was so stronger than anything else in her life.
Maar ja, als je oud wordt, dan verdwijnt ook alles.
When you grow old, everything disappears.
En als je dan in één keer zo'n ziekte krijgt, weet je, en je moet je lichaam gaan verlaten. Ja, dan ga je ook natuurlijk wel denken over die dingen.
So if you get ill and then you have to leave your body, then you start, of course, to think about all these things.
En dan ga je ook keuzes maken.
And then you start to make choices.
Dus ik denk toch dat ze, ik denk eigenlijk dat iedereen van ons die keuze zou kunnen maken.
So Maharaj thinks that all of us, we could make the choice.
En dat we allemaal al zoveel vertrouwen en geloof hebben.
That we all have this much faith and trust.
Als het puntje bij het paaltje komt. Yeah.
When it comes to the crux.
Ja, als het erop aankomt. Want op zo'n moment komt het erop aan.
Because in such a moment everything depends on it.
Als je dicht bij de dood staat, wat ga je dan doen?
If you're close to death, what are you going to do?
Niet aan Krishna bidden.
Are you going to not pray to Krishna?
Ik
hoop dat ik het ga krijgen. Niet dat ik een paniekaanval of zo krijg.
Nou, misschien krijgen we een paniekaanval, maar dan wat?
Maybe you will get a panic attack, but then what?
Yeah. Ik weet dat er geen oplossing. Waar ga je naartoe? Naar de dokter? Die kan je niet helpen.
Die heb je opgegeven. De dokter? Die cannot help you anymore.
Die kunnen alleen maar pijnstillende middelen geven of nog wat chemotabletten die je niet kunnen genezen.
They can give you some painkillers or some chemo tablets.
Een beetje bestraling nog.
Some little radiation, but.
Niemand kan je helpen.
Nobody can help you.
Behalve de toegewijden.
Except the devotees.
Nou, dan kom je dan zeggen we dat dan op zo'n moment vind je ook kracht.
So in such a moment you find the strength.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat dit gewoon, dat we hiervan niet een uitzonderlijk verhaal van moeten maken.
Maar I think we should not see it as a very exceptional story.
Ik denk dat we dit moeten zien. Dit is het verhaal van de Hare Krishna beweging.
This is the story of the Hare Krishna movement.
Mm-hmm.
Yeah.
Natuurlijk, we kunnen het verhaal bekijken vanuit het perspectief van Manisha.
We can see it from the perspective of Manisha herself.
En haar eigenschappen.
And her qualities.
Maar we kunnen ook kijken, dit is gewoon de ongelofelijke genade van Srila Prabhupada's beweging.
This is the incredible mercy of Srila Prabhupada's movement.
En die neemt ons gewoon allemaal mee.
And it just takes us all.
Nou ja, dat was natuurlijk, toch? Gisteren was de begrafenis, dus dat is allemaal nog een beetje vers in het geheugen.
Yesterday the Mataji became was
cremated.
She was cremated, so that's why it's very fresh in Maharaj's memory.
Ja, dus Naitiman Netiso Arjuna hoeft niet meer terug te komen naar deze wereld.
We don't need to come back to this world.
We gaan gewoon allemaal.
We are just going.
Ja. Waarom de hele Namahat?
De hele Namahat. Jai.
Jai.
Prabhupada zei dat een andere ISKCON in de spirituele wereld.
So Prabhupada said there is another ISKCON in the spiritual world.
Dat betekent allemaal.
Yeah. It means all of us.
Yeah.
Could you please tell the last verse you said, the English translation? I think how Saraswati translated it was difficult.
What was the last verse?
In what state one quits his body?
Oh, yam yam vapi smaram bhavi.
Moet ik het
zoeken? Ja.
Page
24. Ja, ze vinden het niet.
You want me to read the translation? Or?
Ja, eerst wil je dat van de vertaling hoor.
Okay. Whatever state of being one remembers when he quits his present body, in his next life he will attain to that state without fail.
Ja, zo so is yam yam vapi smaram bhavam. Dus het is yam yam vapi, de gestalte. De gestalte, yam yam, vapi, smaram, de gestalte die je herinnert in een bepaalde gemoedstoestand.
So it's a form that we remember in a certain state of consciousness.
Het is dat, ze hebben het over gestalt, gestalttherapie. Gestalt wordt gezien als een bewustzijnsopmaking, zoals je bewustzijn, alle elementen waaruit je bewustzijn is opgemaakt, is een gestalt.
A gestalt are all the elements that constitute your consciousness.
And so it's that. At the end of your... Oh, sorry, ik ga naar het Engels. Aan het eind van je leven is het het som totaal van alle verschillende aspecten in je bewustzijn. Die komen samen in een conclusie.
Dus aan het einde van het leven, at the end of life,
the sum total
of all your
impressions in your consciousness come together.
All come together at the end of life.
Yeah, and that will give you a mentality. Dat geeft je een mentaliteit.
And that gives you a certain mentality.
En vanuit daar. Dat bepaalt dan je volgende.
And that will determine
stemming.
Your next life.
Maar als je dan aan het eind zoveel invloed van zoveel Vaishnavas hebt, dan neemt dat gewoon over.
So if you have been influenced by so many Vaishnavas, then that will take over.
Ja.
Your dus consciousness.
Dus heel belangrijk om toch steeds weer bij de Vaishnavas te zijn. Dat verandert alles.
So it's very important to always be with the Vaishnavas. It changes everything.
Alleen zijn we niet zo sterk.
Alone we are not so strong.
Maar samen met anderen zijn we sterk.
Together we are strong.
Dat is eigenlijk het punt.
Er was een keer een toegewijde die tegen Paulus wat zei, dat aan het einde van je leven zou er een film komen van je hele leven, van alle impressies van je hele leven.
So there was a devotee who told Prabhupada that at the end of life there would be a kind of film, a movie showing all the impressions in your consciousness.
I don't remember exactly, but probably
well, there's a story that I know, but I'm not sure if it's the same story. But
oh, okay, yeah, okay. Maybe you tell it.
I can tell the story.
I don't know exactly.
I can do it in two languages, the story, or if you
it
want.
It was about Jayananda and...
Yeah, I know it. Yeah, I know this.
Okay.
That's the same story then. En het verhaal is dat Prabhupada zei tegen Jayananda. Hij zegt, aan het eind van je leven zie je al de hoogtepunten van je leven als beelden van een film aan je voorbij gaan. Translate that.
So Srila Prabhupada told Jayananda that at the end of life, all the highlights of your life,
you will see like images of a film
before your eyes.
En dan, als je het beeld van Jagannath ziet, dan stopt die film.
And then when you see the image of Jagannath, then the film will stop.
Yeah, that's it. And then. That's the perfection, because then it just, and that's the perfection. And dan ziet hij alleen maar naar Jagannath.
Because then we see only Jagannath.
Oh, that's him. That was Jayananda. Ik weet niet of dat voor iedereen was. Hij was een Jagannath.
Prabhupada told
Jayananda
because he was a very big devotee of Jagannath.
Yeah. He did a lot of service for Jagannath. Hij heeft een hoop dienst gedaan. But for us also, en voor ons ook, we hebben ook gewoon zoveel dingen gedaan voor Krishna.
So we also did so many things for Krishna.
En voor Krishna zijn zelfs kleine dingen zijn waardevol.
And for Krishna even small things are valuable.
Prabhupada schrijft dat, Krishna heet Achyuta.
Krishna is called also Achyuta.
Dat betekent onfeilbaar.
Infallible.
En Krishna is Achyuta omdat hij nooit faalt om de kleinste service die iemand voor hem doet te belonen.
And he is called Achyuta because he never fails to recognize the smallest even service that one renders to him.
Ja. Anyway. So dit was een opwarmingslezing voor Jamastami.
So we are warming up for celebrating Jamastami.
Jamastami. Ja. Is natuurlijk niet alleen die dag zelf.
Jamastami is of course not only that day.
In zekere zin is elke dag Jamastami.
Actually every day is Jamastami.
En aan het begin van de lezing sprak ik over Nitya Kriya, onze dagelijkse praktijken, en Naimitika Kriya, de uitzonderlijke praktijken.
So at the beginning of the lecture Maharaj spoke about Nitya Kriya en Naimitika Kriya.
Ja, daily practices en special practices.
Yes.
En het idee is van de bijzondere activiteiten is dat het brengt nieuw leven aan onze dagelijkse praktijk.
So the idea of the special activities is it brings new life to our daily routine.
Ja, dus Jamastami doen we iets extra's.
For Jamastami we do some extra service.
En dan krijgen we weer een frisse injectie van energie in ons spirituele leven.
It's a fresh injection of
energy into our spiritual
into
life.
Our spiritual life.
Maar er is nog iets anders.
But there is more.
De Naimitika Kriya brengt ons naar een hoger niveau dan we normaal doen.
Naimitika Kriya brings us to a higher platform than we normally perform.
Op Jamastami kan je zoveel doen voor Krishna.
On Jamastami there is so much can be done for Krishna.
Dan chanten we voor Krishna, we koken voor Krishna en we gaan tot middernacht door.
We chant for Krishna, we cook for Krishna till midnight.
Ja, we dansen voor Krishna, de hele dag Krishna, 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 Jamastami. Krishna. Tot middernacht.
Until midnight.
En veel geconcentreerde activiteiten. Alles gericht op Krishna, veel meer dan normaal.
So many concentrated activities towards Krishna.
And more than, much more than normal.
En het idee daarvan is dat, dat we daarna proberen dat hogere niveau vast te houden.
And the idea is that after that we try to keep that momentum. Mm.
En als je dat op een gegeven moment helemaal vasthoudt, dan is elke dag Jamashtami.
And if you just know how to keep it all the time, then every day is Jamashtami.
Daarom is het helemaal geen probleem dat we vandaag al begonnen zijn met Jamashtami.
So it's no problem, we have started with Jamashtami already today.
In feite kunnen we gewoon elke dag Jamashtami vieren.
We can celebrate Jamashtami every day.
Maar dan moeten we al de hele dag met Krishna bezig zijn.
That means we have to always engage in Krishna service.
Mm. De manier waarop die vrouw haar lichaam beladen heeft in haar hadas in het bijzijn van de geestelijke leraar, is dat een voorbeeld van kripasie?
Ja.
His question is that the way that this Mataji left her body in hadas, is it the form of kripasie?
Kripasiddha betekent dat we perfectie bereiken door genade.
Kripasiddha means we attain perfection through mercy.
Ik denk dat in haar geval er twee aspecten waren waardoor ze perfectie bereikte.
Maris thinks there were two aspects why she in her case attained perfection.
Eén was door haar eigen inzet.
One is because of her own endeavor.
En de ander was door de genade.
And the other one was by mercy.
Dus je kunt het niet alleen maar kripasiddha noemen.
So you cannot do only kripasiddha.
You cannot call it only kripasiddha.
You cannot call it only kripasiddha.
Want if you call a kripasiddha case is het verhaal van er was een jongen die was een toegewijde geworden en hij zou geïnitieerd worden.
There was a boy who became a devotee and he was going to be initiated.
So there was een grote voetbalwedstrijd die dag.
There was a big football match that day.
En zijn vader zat voor de buis.
And his father was watching it.
En maar de moeder die ging voor de initiatie.
But the mother went to the diksha ceremony.
Dus toen ze thuis kwam, zat de vader nog voor de tv naar het voetbal te kijken.
When she came home, the man was still watching the football match.
En hij zegt zo, hij heeft een nieuwe naam.
She said, so he has a new name.
Hij zegt een nieuwe naam.
He said a new name.
Wat voor naam?
What kind of name?
En ik weet niet wat de naam was, maar misschien zei ze Arjuna.
We don't know what the name was, but perhaps like Arjuna.
En hij zegt Arjuna?
And he said, Arjuna. He said, Arjuna, and then he just died right on the spot.
And I thought, don't near you. Kijk, dat is kripasiddha. Volkomen genade. Dat was eigenlijk niets van zijn eigen kwaliteit. Maar gewoon
total mercy.
Ja, dus echt helemaal door genade. Ja. Maar in ons geval is er genade van sadhana, van persoonlijk beoefenen van toegewijde dienst, met een element van genade, kripa.
So in our case it is we practice Krishna consciousness and we of course get mercy also.
Maar zou je iets kunnen zeggen over het resultaat van, hoe zeg je dat, namabas chanta aan het einde van je leven?
Ja.
Could you say something about the result of namabas chanting?
We vinden dat in het chanten van Hare Krishna dat er een onderscheid gemaakt wordt tussen zuiver chanten van de heilige namen en het chanten van de heilige namen in als we nog geconditioneerd zijn.
So there is a difference between chanting the pure name or chanting when we are in a conditioned state.
Is het net zoals 's morgens de zon opkomt en er is al licht voordat je de schijf van de zon boven de horizon ziet verschijnen.
It's like when the sun comes up, but we don't see it yet, but there is light from the sun still under the horizon.
En dat heet namabas.
That's called namabas.
We krijgen dan, we chanten Maar de naam is niet volledig aanwezig in zijn volle aanwezigheid.
That means we are chanting, but the holy name is not fully present.
Omdat wij gewoon door ons vals ego die holy naam, de heilige naam bedekken.
Because we cover that holy name with our false ego.
Dan als we bevrijd zijn van dat vals ego, dan kan de heilige naam zich volledig manifesteren. En dan als je chant, dan kun je ook Krishna zien.
And if our false ego disappears, then when we chant, we are able to see Krishna.
If Krishna wants.
If Krishna wants, of course.
Ja. En dus ja, als we nog niet zo zuiver chanten, is dat chanten dan? Wat is dan het nut van dat chanten? Naam Abbas chanten.
So what then is the use of chanting Naam Abbas?
Er wordt gezegd door het chanten van Naam Abbas word je gezuiverd.
By chanting Naam Abbas we get purified.
Al het karma wat er in het hart opgeslagen is, verdwijnt.
All the karma that is in the heart disappears.
Geleidelijk aan.
Gradually.
En ook word je bevrijd van geboorte en dood.
One is also freed from birth and death.
En dan als je helemaal zuiver chant, dan kun je van dat chant de liefde voor Christus krijgen.
And when you purely chant, then you will be able to get love of Godhead.
Nou, dus in ieder geval kun je bevrijding van geboorte en dood krijgen van als je nog Naam Abbas chant.
So if you chant Naam Abbas, at least you will be freed from birth and death.
En de meeste van ons die chanten niet meer dan dat.
And most of us we chant not more than Naam Abbas.
Dus ja, maar in ieder geval kunnen we dan terug naar de geestelijke wereld.
Anyway, we will be able to go back to the spiritual world.
Ach, en love of God, dat kun je daar ook krijgen.
Love of God, and you will be able to get there.
Als je het niet hier krijgt, dan krijg je het daar. Aan de deur.
Then you get it at the gate.
Ja. Want in de spirituele wereld heeft iedereen love of God. Dus Naam Abbas chanten is heel belangrijk.
So chanting Naam Abbas is very important.
Want daardoor worden we gezuiverd en trekken we genade aan.
Because that way we are purified and we attract mercy.
En dan is er een hoop genade dat erbij komt.
And then there's a lot of mercy that comes with it.
De genade van Chaitanya Mahaprabhu.
The mercy of Chaitanya Mahaprabhu.
De genade van Nityananda.
From Nityananda.
De genade van onze geestelijke leraar.
The mercy of our spiritual master.
Op die manier, zoveel genade.
So much mercy is there.
En kijk, ik heb het soms wel eens over initiatie.
Maharaj sometimes speaks about initiation, diksha.
En dan wordt er gezegd dat je tijdens de initiatie ontvang je van je geestelijk leraar de Hare Krishna Mahamantra.
And it said that during diksha one receives the Hare Krishna Mantra from his guru.
Nou, soms leg ik uit dat het is net zoiets als het is je verjaardag en je krijgt een cadeau, het is mooi ingepakt. Je maakt het open, je kijkt erin, ach, dat heb ik al.
It's like you open the packet, you got a nice present for your birthday and you say, oh, but I already have this.
Ja, dus dan zeg je van, je krijgt dan van de geestelijke leraar tijdens de initiatie, krijg je de heilige naam. Je zegt, ja, dit heb ik al, dat heb ik al lang gekregen. Dat hebben ze me al gegeven toen ik voor de eerste keer naar de tempel kwam.
So they say you get the holy name from your spiritual master, but we say, oh, but I already got it when I came the first time to the temple.
Ja, maar er is een verschil.
But there is a difference.
Want deze keer krijg je de heilige naam en krijg je daarbij ook het gebed van de geestelijke leraar.
Because this time you get the holy name plus the prayer of your spiritual master.
En de geestelijke leraar staat daarnaast en die bidt aan Krishna. Ik weet dat deze persoon alleen maar Naam Abbas gaat chanten.
Guru says, I know this person is only going to chant Naam Abbas.
En dat het, tja Krishna, ik weet het is niet erg bijzonder.
It's not very special.
Maar op de kracht van mijn dienst, Krishna.
On the strength of my service, Krishna.
Neem deze discipel alsjeblieft toch terug.
Please take back this disciple.
En op die manier, ja, dat gebed van die geestelijke leraar, dat helpt wel als je Nama Bhasa chant.
So the prayer of the guru, it certainly helps when you chant Nama Bhasa.
En natuurlijk ook van de voorafgaande acharyas, want er zijn al acharyas die hebben al voor jou gebeden voordat je geboren was.
And also from the previous acharyas, because they have been praying for you before you were born.
Ja, dus die dus als we toevlucht nemen bij de Vaishnavas, dan komen die gebeden van de Vaishnavas en dan gaan er wonderen gebeuren.
So when we take shelter of the Vaishnavas, then all those prayers they cause miracles.
Just one question. You talked about Namavas, right? And you said that once the false ego goes away, the Namavas, you can see the, actually feel Krishna, right?
More than feeling, perceiving Krishna.
Perceive. How does that false ego can be dissipated? How can one make dissipate that?
Dus de vraag is van meneer, is dat u heeft gezegd dat als we Nama Bhasa chanten, dan gaat het vals ego weg en dan kunnen we Krishna zien. Maar hoe kunnen we dat vals ego weg laten gaan?
Ja, het is door toegewijde dienst, door bhakti, door service aan Krishna.
By devotional service, bhakti to Krishna.
Anarta Pasaman Saksat Bhakti Yoga Madoksha Jay. Dus het is door die zijn. De anarthas, dat betekent het, de onreinheden, het vals ego, die worden gezuiverd door bhakti yogam.
So the impurities, they are being cleansed by bhakti yoga.
Door het verbinden met mij in toegewijde dienst.
By connecting with Krishna in devotional service.
En dat, die bhakti heeft 64 aspecten.
There are 64 aspects of bhakti.
Ja, en een aantal van daar zijn Sravanam, Kirtanam, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakyam, Atmanivedanam. We kunnen dus horen, Sravanam horen over Krishna.
We can hear about Krishna.
Dan Kirtanam, dan chanten van de naam van
Krishna. We can chant Krishna's names.
Smaranam, mediteren op Krishna.
We can meditate on Krishna.
En dan Archanam, nog Parasevanam, dan kunnen we beginnen met het dienen van de lotusvoeten van Krishna.
We can serve the lotus feet of Krishna.
Als je de lotusvoeten dient, moet je buigen.
If you want to serve the lotus feet, you have to bow down.
Krishna, ja, in humility. Dan kun je de deity vereren.
Then you can worship the deity.
En gebeden offeren.
And offer prayers.
En dan kom je in de in de stemming van een dienaar.
Then you get to the mood of a servant.
En je ziet dat eigenlijk is Krishna mijn enige echte vriend.
And then you realize that Krishna is my own real friend.
En dan geef je lichaam, geest en woorden over aan Krishna.
And then you surrender your mind, words and body to Krishna.
And then your false ego will just disappear.
Okay.
Okay. Uh-oh. Yeah?
It's a very short question.
No problem.
It's about chanting. Should you breathe through your mouth or through your nose? Nobody can answer this, so I thought everybody says, oh, I don't know if I breathe through my nose or my mouth. And then I'm thinking, are you chanting consciously or what are you doing?
Dus de vraag is, moeten we als we chanten door onze neus of onze mond ademen? En ze heeft nog geen antwoord gekregen.
In de Hari Bhakti Vilas van Sanatana Goswami en Gopabhatta Goswami. Daar wordt iets beschreven over over ademen.
So there's a description in the Hari Bhakti Vilas about breathing.
En het wordt beschreven daar dat we dus dat het dat pranayama technieken of op een juiste manier inademen en uitademen enzovoort, dat die toegepast kunnen worden als een voorbereiding op het chanten.
So it's described that pranayama techniques can be used as to prepare the chanting.
To prepare. En dat we dan, als we dan eenmaal in een rustige bewustzijnstoestand gekomen zijn.
And if we are in a peaceful state of mind.
Dan is het niet zo belangrijk meer hoe we ademen.
Then it doesn't matter so much how we breathe while chanting.
Tegelijkertijd is het natuurlijk toch iets waar je zegt van, als je niet goed ademhaalt, dan kan dat wel je chanten gaan beïnvloeden.
But if you don't breathe properly, it can influence your chanting.
Dat het steeds maar onderbreekt, omdat je gewoon niet goed ademhaalt.
If you don't breathe properly, you all the time interrupt the chanting.
Dus, oké, ik maak het een beetje, ik dramatiseer het.
Nee, maar dat is precies
wat dramatiseren.
Ik dramatiseer. I like drama, you know.
Go play with the cowherd boys.
You can chant in your mind, then you can breathe in and breathe out.
Yeah, this is what I heard. This is a suggestion. I think it's.
Well, again, in the Hari Bhakti Vilas, there are three ways of chanting described. Er zijn drie manieren van chanten die beschreven worden in Hari Bhakti Vilas. Er is één die dus zegt erg luid chanten, zodat iedereen het hoort en dat je het ook heel duidelijk hoort. De tweede is zachtjes, heel zachtjes chanten, dat je het eigenlijk zelf hoort, dat anderen het bijna niet horen, of in de geest chanten. Hari Bhakti Vilas.
So Hari Bhakti Vilas describes three ways of chanting. One is
loud.
One is very
almost
soft.
Almost audible. Yeah.
The other one is very soft, so only one.
No, the first one is loud. Second one is very soft, almost audible.
Almost audible.
And the third one is in the mind. Ja. En dan in de Hari Bhakti Vilas zegt het dat de hoogste van allemaal is het chanten in the mind.
The highest, according to Hari Bhakti Vilas, is chanting in the mind.
En dan zegt Sri Chaitanya Mahaprabhu, en nog hoger is luid chanten.
Even higher, says Chaitanya Mahaprabhu, is loud chanting.
En waarom is dat zo?
And why is that so?
Omdat er dan andere levend wezens zijn die het ook horen.
Because other living entities, they also hear it.
Kun je voorstellen hoeveel bacteriën er in deze kamer zijn?
Can you imagine how many bacteria are in this room?
En al die mensen die ademen hier en die vullen deze kamer helemaal op met bacteriën en allerlei verschillende.
Everybody who is breathing here, they all fill the room with bacteria and they all hear.
And they're all creeping all over the place, everywhere. Ja. En door luid te chanten krijgen al die bacteriën de genade.
By loud chanting, all these bacteria, they get mercy.
Daarom is het goed om te ademen. Niet te veel, want dan gaan alle bacteriën naar binnen.
So we should breathe and chant and not too loud, otherwise all the bacteria will go in.
In ieder geval, dus luid chanten is uiteindelijk wat we doen. En dan een beetje adem is, goed ademhalen is ook belangrijk.
So you chant loud and you also breathe nicely.
En want uiteindelijk willen we gewoon komen tot een punt waar we met een goede regelmaat chanten. Ja? Kijk eens, zo chant van. Dat is niet het beste.
So, this kind of chanting is not the best.
Het is beter om gewoon dus met een goede regelmaat te chanten, zodat er een duidelijk Dat je kunt concentreren op de naam.
Het gaat om de concentratie. It's better to chant with a certain regularity so that we can really concentrate on the holy name.
So that way you can use your breathing.
So als ik een ritme heb gevonden wat ik gewoon de tijd kan volhouden en wat gewoon genoeg adem geeft enzovoort, dan doe ik het eigenlijk goed.
Ja, maar now there can be, nu kan er ook een ander probleem ontstaan.
So there can be also another problem.
En dat ik dus, ik moet al zoveel dingen doen terwijl ik chant. Ja, ik heb die mala al in mijn handen.
We hold the mala.
En ik moet er nog op tellen ook.
I have to count.
En ik moet netjes op het begin van iedere mantra moet ik wisselen. Maar ik niet in het midden. Ja. Dus niet Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Oh, drie beats. Nee, ik moet netjes wachten tot de hele mantra af is. En dan
one whole dan mantra per beat.
Dus daar moet ik al een beetje op letten.
So that we have to focus on.
En dan moet ik ook nog, het chanten moet ik nog horen ook. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
We have to hear it also.
Ik ben een en al oor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram, 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 Hare. Ik hoor mezelf chanten. Oké. Okay. En dan ondertussen, dan moet ik ook nog op mijn ademhaling letten.
So then we have to also concentrate on the breathing.
Ja. Nou kan het zijn dat iemand dan te veel op de ademhaling gaat letten.
It can be that somebody focuses too much on the breathing.
Ja. En als ik dan echt zozeer ga ademhalen van... Okay. Dus is allemaal een kwestie van balans natuurlijk. Ja.
Ik hoorde dat 4 tot maximaal 5 rondes per half uur, dan zit je op een goed ritme.
4 to 5 rounds per half an hour, then it should be fine.
Ja, dat klopt.
That's
dat is gewoon een gemiddeld goed tempo. Als je sneller dan gaat chanten, dan wordt het verdacht. Misschien neem je dan wel een paar kralen tegelijk. Kijk, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram 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 Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram 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 Ram, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare, Hare Hare. One round. Ik chant 16 rondes in 20 minuten. Dat kan natuurlijk. Ja. Dus als het sneller wordt dan 5,5 uur, dan wordt het verdacht. Want als je er 5 doet in een half uur, nou, dan moet je er flink aan chanten hoor. Dan moet je er hard aan trekken. Dan kun je niet echt. One minute, en I'll be there. Dan kun je niet zo om je heen gaan kijken of zo. Van goh, leuke vogeltjes daarbuiten. Nee, dan is het echt helemaal zo. Op dat tempo haal je misschien 6 minuten per ronde. Maar dan moet je dus flink tegenaan doen. En als je het sneller gaat doen, dan moet het alweer. Ik heb 1 keer 16 ronden in 1 uur gechant. Op een vliegtuig. Heel klein vliegtuigje. In een onweersbui.
One time I had managed to chant 16 rounds on a flight.
In 1 hour.
In 1 hour.
Yeah, on a flight in a very small plane in the middle of a thunderstorm.
In a thunderstorm.
Out of total fear. But normally I cannot do that. 16. Normaal krijg ik dat niet voor elkaar.
Maar is er een probleem als we 14 minuten over een rondje doen?
Is there a problem if you take 14 minutes to chant one round?
In het begin is dat oké.
In the beginning it's okay.
Maar na een tijdje moeten ze toch wat sneller kunnen.
After some time it should be going a little faster.
Want het betekent toch dat we misschien hier en daar te zeer af... distracted, wat is het woord?
Afgeleid
worden. Ja, afgeleid worden.
Because it can be, if we chant too slow, that we get distracted.
Ja.
Thank you.
Ja, dat is het probleem. Kijk, als je te langzaam gaat chanten, Hare Krishna, Hare Krishna. Klein pauze. En dan ga ik even naar de maan heen en weer. Rustig, rustig.
In between we go to the moon.
Of naar...
boodschappen doen.
Ja, even mijn boodschappenlijstje.
Shopping.
Ja. Nee, ik zeg maar, de geest gaat dan toch gouden afleidingen in.
Dus, de neiging vlugger te
krijgen. Ja, ja, ja. Dus een zeker tempo heeft, is toch wel waardevol.
Ja.
Nou, maar sommige mensen doen er ietsje langer over. Ja, die doen er 2,5 uur over. Dat betekent die chanten misschien 9 minuten, 10 minuten per ronde. Dat kan. Ja. Maar 14 minuten is een beetje lang voor één ronde.
Ik doe het maar eerst even.
Nou, misschien kunnen we het afmaken wat we waren.
Ah, ja. Het is wel zo dat de uitspraak beter is als je 14 minuten over een rondje doet.
So you pronounce better when you do 14.
Maar ja, je raakt eraan gewend natuurlijk. Yes. Hè? Het is ook een kwestie van, je leert toch om duidelijk uit te spreken op een zeker tempo.
Ah, ja.
Ja.
Yeah. You get used to it also if you chant faster. You practice.
Ja.
Pronunciation.
Ja.
Want to come back a bit to the death topic. So how much we can help someone who is in the moment of death, between the presence, and we can chant to them, we can put tulsi, evil stick, and put kantamala, even protect from the modutas. Is there still that we can ensure that they're gonna go higher, or it's not gonna really, make sure that they will get a very big benefit of our help? But the people are not maybe very God conscious.
Dus de vraag is, hoeveel kunnen we voor iemand doen die aan het sterven is? We kunnen
ja, dus
omdoen.
Iemand die dus heel weinig of helemaal niets gedaan heeft met het spirituele leven. En een heel leven lang eigenlijk allerlei negatieve dingen gedaan heeft. Van het spirituele standpunt gezien. You want to translate over?
If somebody did very little or no, almost no spiritual activities. So
or nothing.
Or nothing at all.
And many sinful activities and so on. Dan kunnen we zo'n persoon toch enorm veel meegeven als ze voor hem chanten.
Then still we can give a lot by chanting.
Het zegt dat in één tulsi blaadje alle heilige plaatsen van het hele universum zijn verzameld in één tulsi blaadje.
It's written that in one tulsi leaf all the holy places of the universe are in that leaf.
Padma Purana. Dus als je iemand een tulsi blaadje geeft aan het geind, dan geef je hem contact met alle heilige plaatsen in het hele universum.
So if you give him a tulsi leaf at the end of his life, you put him in contact with all the holy places.
Dus die persoon die gaat pfiouf, in één keer omhoog.
So he just goes up very fast.
En die geeft die persoon een tulsi trekt Krishna aan.
And tulsi attracts Krishna.
En dan chant je Hare Krishna.
And then you chant Hare Krishna.
En zelfs als die persoon zo doof is als een kwartel.
Even if that person is very deaf.
Dat geeft niks.
Doesn't matter.
Het heeft toch zijn effect.
It has effect.
Ja. Dus het is een enorme zegening eigenlijk.
It's a real blessing.
En misschien moet die persoon dan toch nog het een en ander afmaken.
So it can be that the person still has to finish certain business.
We zien bijvoorbeeld in het verhaal van Ajamil, zien we dat Ajamil, die had een zoon, die heette Narayan.
Ajamil had a son whose name was Narayan.
Alhoewel Ajamil zelf nooit iets spiritueels gedaan had.
Although Ajamil himself never did anything spiritual.
Maar aan het eind van zijn leven riep hij zijn zoon.
But at the end of life he called for his son.
En daardoor, eerst zou hij door de Yamadutas uit zijn lichaam getrokken worden en om gestraft te worden voor al zijn zondige activiteiten.
First he was going to be taken out of his body by the Yamadutas because of all his sinful activities.
Maar omdat hij chantte, kwam hij terug van de dood.
But because he was chanting, he came back from death.
En toen moest hij nog een tijdje leven en zich bezighouden met spiritueel leven. En aan het eind daarvan ging hij terug naar Krishna.
And then he still had to come back and practice spiritual life. And at the end of that, he went back to Godhead.
So sometimes, dus we kunnen zien dat soms iemand dan nog wat af moet maken in deze wereld. Maar het is een enorme zegening. Daarom, zoveel je kunt meegeven aan mensen, moet je doen.
As much as we can give, we should do.
Ik heb ook, voordat ik in de Hare Krishna tempel kwam, had ik in India de Sri Ram Jai Ram Jai Jai Ram mantra geleerd.
Maharaj learned this mantra in India before he joined the Krishna Consciousness Movement.
En mijn moeder, die is ook gestorven voor Krishna bewustzijn, voor ik met Krishna bewustzijn begon.
And his mother died before he entered Krishna Consciousness.
Maar samen, om de een of andere reden, heb ik die mantra voor haar gechant aan het eind van mijn leven.
Somehow or other, Maharaj chanted that mantra at his mother's.
Ja, in het ziekenhuis, terwijl ze op de dood in het in. En ja, dus dat is toch heel positief. Ik was niet echt een toegewijde, zij ook niet, maar de mantra was er wel. Sriram Deram Deram. Siram deram de deram. Siram deram de deram. Het werkt.
It works.
Heeft het ook nog zin om te... Zo, ja. Ik kom voor mijn werk wel zo'n plekken waar mensen zijn die al een tijdje dood zijn. En dan heb ik het over een maand of zo. Maar dan chant ik altijd nog.
Ja, nou, we kunnen voor ze bidden. Ja. We kunnen toch iets, dat is dan dat wij voor hun chanten, dan vragen ons chanten dan. Misschien horen zij het niet meer, maar we chanten dan, trekken Krishna zijn genade aan en vragen dan Krishna om die mensen wat genade te geven. Dus op die manier indirect krijgen ze dat op. En ik heb één discipel die is een dokter en die verlost kinderen. En elke keer als een kind uit de baarmoeder komt, dan chant ze Hare Krishna.
So Maharaj has one disciple, she's a doctor, and every time she delivers a child, then she chants Hare Krishna for the child.
Not bad, huh? Good doctor.
Very nice. Yeah.
Is that in India?
No, South Africa.
When we were talking about this moment of Manisha's leaving her body, you said that there were two things merciful, which was first her own endeavor, and second, Krishna, of course. But I felt really strongly that there was a third party there, and that was all this attention from everybody there. There was such an atmosphere of devotion to help in this moment.
Sure.
And I felt really, I don't know about other people, but I felt in my heart that Krishna, whatever I do now, don't give me this merit, but give it to her. And
Yeah, I said there were two things, endeavor and mercy.
Mm-hmm.
So the mercy was mercy of Krishna and mercy of devotees.
Okay.
Yes. Yeah.
Yeah.
Poeh, that was a long... a long rit, eh?
It was a long lecture.
Yeah. Uh-oh. Yeah. Okay, dan.
Ik heb heel sterk gevoel dat het ook heel goed is om een keer samen te zingen. Net op deze momenten gericht voor iedereen die nu een sterven is.
Oké, dat kan. Ja, dat kan.
En die energie, we zijn er zo nu bewust van, om die gewoon aan die mensen te geven die het niet gewoon kunnen gebruiken.
Mm-hmm. Mm-hmm. Dat kan. Dat wou je nog even doen.
Graag.
Oké, dat is een nieuwe truc om het nog een keer te laten zingen. Die kende ik nog niet. ja, oké.
Okay.
Ja.
Gisteren had ik zelfs dat die lady daar zie aan de telefoon.
Ja, het Sars wat hij aan de telefoon.
Ja, toen vertelde ik dat een longtime friend in een
situatie
zit.
Een long-term friend zit ook in die situatie?
Zit in een kritieke situatie. En toen zei ze, we zullen voor hem zingen.
Oh, oké. Nou.
Ik kreeg er maar bijna niet als toeval. Oké,
okay, ja, dan.
Did you meet Dr. André?
Ja, toen hij als kind zijn onveilige ouderlijk huis verruilde voor de straten van Amsterdam. Toen werd Maharaj in halverwege de 70's en Prasad opgegeven.
Oh ja.
En later is hij nog een paar jaar aangesloten bij ISKCON. Alleen Krishna, zijn band met Krishna heeft wel bewaard. Dus de Ishta Devi is Nrisimha Devi. Maar het instituut dat.
Het instituut is
onder. Oké. Even mijn neus. Hè.
Mag ik nog een keer leren? Ja. Het komt ook van bij mij op. Zielen die geboren worden in oorlogssituaties,
ja.
Die dat net niet hebben. Die dat net in een andere sfeer op de wereld komen.
Ja, ja.
Om daar ook die energie naartoe te sturen.
Oké, we sturen het aan. Allemaal.
Ja.
ik ben het ermee eens. Ik denk. Oké, zet de piano nog een keer erboven.
You can put
it on one more time.